Normalitair doen zij dat elke eerste en derde donderdag van de maand van 16 tot 20 uur. Wel nog even onderlijnen dat dat een gratis juridisch advies is in zaken huur- en echtscheidingsproblemen. Voor de maand januari, de nieuwjaarsmaand, wordt dus wel een uitzondering wat de data betreft gemaakt. U kunt dan in die maand nog enkel terecht op 23 januari, dus van de maand uitzonderlijk alleen op 23 januari tussen 16 en 20 uur. Dat is in de rechtswinkel te Eeklo, Moeie nummer 1.
Dat is alles voor wat betreft de regionale informatie die wij van buitenuit binnenkregen deze week. Dan vroegen wij graag nog even ook uw aandacht voor enkele programma's van de komende weken. Volgende week, vrijdag, beste luisteraars, en ik richt me dan vooral tot mensen die houden van nu en dan eens een stukje poëzie in deze harde realiteitswereld. Volgende week, vrijdag, gaan wij een programma wijden aan de jonggestorven dichter Jotiet Gooft. Jotiet Gooft leefde van 56 en stierf al in 1977... dus op 21-jarige leeftijd, maar in dat korte tijdsbestek heeft hij toch een pracht aan poëzie nagelaten. Volgende week vrijdag dus gaan wij daar een uitzending aan besteden, misschien wel twee, met poëzie en dan ook met aangepaste muziek die ons in de wereld van Jotiet Gooft brengt. Dat programma dat heet, en ik hoop dat u dat onderhand al kent, Avondrood, en het wordt uitgezonden iedere vrijdagavond van 22 tot 23 uur. Dus misschien wel een rustieke en sfeervolle start van uw weekend. Dat voor de mensen die graag eens een gedicht horen van tijd tot tijd.
En de firma Vermeer van der Werf die levert nog een Saturnusprogramma af. Dat is dan de zondagavond en dat heet Silence and Romance. Een programma dat toch ook al ettelijke jaren hier in Maldegem meedraait. En dat wordt dus geprogrammeerd elke zondagavond tussen 8 en 10. En de luisteraars die kunnen vooraf al eens het Vrij Maldegem inkijken, want daarin staat dus elke week de platenlijst van dat programma. Met andere woorden, de liedjes die daarin worden gedraaid. En als u dan weet dat die liedjes allemaal tot aan het figuurlijke gaatje worden gedraaid, dan is dat misschien wel interessant om te weten voor die mensen die over een cassette of bandopnemer beschikken.
En wij zijn er altijd van uitgegaan, luisteraars, dat regionale radio pas echt betekenis kan krijgen in een gemeenschap als hij ook aandacht gaat besteden aan de noden en de behoeften van die gemeenschap. Vanuit deze optiek brengen wij ook in het programma Satelliet regionale berichtgeving. U kunt ook tijdens de week op dinsdag en op vrijdag voormiddag van 9 tot 10 uur regionale informatie te horen krijgen en dat dan in ons programma Ochtendstemming. En die regionale informatie, dat zijn dan die berichten die ons door de luisteraars zelf worden toegestuurd. Dat dus op dinsdag en op vrijdag voormiddag en ook iedere werkdag om 12 en om 18 uur.
Zo, dat werd bij deze vermeld in ons programma. We gaan straks dus ons interview met de volksvertegenwoordiger, de Maldegemse volksvertegenwoordiger Johan de Roo, aanvatten. Maar eerst zorgt onze technicus nog voor een muziekje. Zo, dat was dan een stukje klassiek bij de aanvang van dit programma. We zeiden het al en u kon het ook lezen en horen via de krant en via de radio dat we vandaag dus in ons programma Satelliet Johan de Roo in onze uitzending hebben. En we vonden het een beetje opportun om eens aan hem te vragen wat zijn eerste ondervindingen zijn daar in de Wetstraat in Brussel. Johan, welkom in onze uitzending.
Dank u.
Een korte voorstelling misschien, voor hoeveel dat nog ergens noodzakelijk is.
Ja, ik ben Johan de Roo, een geboren en getogen Kleitenaar en onlangs verkozen tot volksvertegenwoordiger naar aanleiding van de verkiezingen van 13 oktober. Ik ben 37 jaar, vader van 3 kinderen en nog steeds woonachtig te Kleit, maar de laatste tijd verblijf ik nogal veel in Brussel. Dus naar aanleiding van de vergaderingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
We kunnen zo'n beetje, dachten wij toch, van een blitzcarrière spreken, meneer de Roo. Hoe is dat voor jou allemaal begonnen, die politiek?
Wel, het is inderdaad heel vlug gegaan. Als ik nu 3,5 jaar terugkijk, dan was ik nog niet echt politiek geëngageerd. Ik heb mij wel altijd van jongs af aan, reeds van in mijn studentenjaren, sterk geïnteresseerd aan politiek. Zowel aan de binnenlandse politiek als aan de buitenlandse politiek. En ik heb altijd ook heel veel belangstelling gehad via de televisieuitzendingen, ook de kranten, voor wat er op het politieke domein gebeurde. Maar het uiteindelijke eerste politieke engagement is er gekomen via de gemeenteraad van Maldegem, waar ik met de verkiezingen van oktober 1982 mijn kandidatuur had gesteld, op vraag onder meer van de burgemeester van Maldegem en nog enkele andere mensen van de Christelijke Volkspartij. En dat is dan op dat ogenblik is dat vrij goed meegevallen. Ik behaalde 1141 voorkeurstemmen en ik heb mij sindsdien ook in de gemeenteraad trachten waar te maken. Waarschijnlijk is dat ook op hoger echelon opgevallen en heeft men mij aangezocht om mijn kandidatuur te stellen nu voor de voorbije verkiezingen van 13 oktober. Dus dat is gebeurd in de maand mei, juni van vorig jaar. Ik heb er dan een tijdje over nagedacht, want het was uiteindelijk een zeer belangrijke beslissing voor het verdere verloop van mijn leven en ook het leven in mijn gezin. Ik heb dus de stap gezet en blijkbaar met goed gevolg. Ik was in elk geval heel tevreden over de verkiezingsuitslag.
Wat brengt een mens er eigenlijk toe, en dan vooral ook een mens als jij, je komt uit het maatschappelijk werk, om zich dan in die politieke arena, laat het dan nog gemeentelijk zijn, te gaan begeven? Heeft dat jou slapeloze nachten gekost, die stap? Of?
Nee, dat heeft mij in geen geval slapeloze nachten gekost. Ik heb het eerder beschouwd als een uitdaging. Een uitdaging vooral ook omdat ik ervan overtuigd ben dat men aan politiek moet doen vanuit een serene opvatting, namelijk een beetje de Griekse opvatting nog, van vroeger. Ik vind het spijtig dat politiek een negatieve klank heeft. Mm-hmm. En ik bekijk persoonlijk politiek als iets heel positief. Politiek is het handelen in het handelen voor de gemeenschap, zich inzetten voor de gemeenschap, zich inzetten voor het algemeen belang. En dat heeft niets te maken met ellebogenwerk. Dat heeft niets te maken met egoïsme. In feite is aan politiek doen, volgens mij persoonlijk, en dat is nog de eeuwenoude opvatting van de oude Grieken, aan politiek doen, dat is in feite de edelste opgave hier op aarde. Want men kan zich op die manier waarmaken voor de gemeenschap, voor het algemeen belang. Ik heb van jongs af aan geleerd dat het belangrijker is iets te doen voor anderen dan voor zichzelf. En ik hoop dat ook heel mijn leven te kunnen waarmaken. En daarom heb ik ook de politiek gekozen, in de stap gezet, de moeilijke stap. En ik zal dat trachten waar te maken in de loop van de komende jaren.
Hoe zou dat dan komen dat de politieke wereld bij vele mensen in de straat zo een bijklank geeft van lieden die praatjes maken en palaveren en ergens in een ivoren toren leven, zonder dat zij zich echt dan om de wereld bekommeren of de concrete werkelijkheid? Het heeft misschien ook iets te maken met het feit dat vele mensen op hoog niveau ver gaan afstaan van de gewone realiteit.
Wel, ik denk dat het een opgave is voor elke politicus, bijvoorbeeld ook een parlementair, van zoveel mogelijk voeling te houden met de mensen aan de basis, in de straat, in de omgeving waar men leeft, werkt en woont. Om zoveel mogelijk contact te houden met de eigenlijke praktische problemen waarmee de mensen geconfronteerd worden. En in die zin, werken voor het algemeen belang kan geen negatieve klank hebben. In elk geval zal ik er steeds naar streven politiek positief te bekijken. Ik stel vast inderdaad dat het in hoofden van veel mensen een beetje een negatieve klank gekregen heeft. Dat is waarschijnlijk door de jaren heen zo geëvolueerd. Maar ik denk dat wij ook toe zijn aan een herwaardering van de politieke opvattingen en ook van de politieke doelstellingen. Het is zich inzetten voor het algemeen belang, maar rekening houdend met een aantal regels, wettelijke regels. Bijvoorbeeld de Kamer van Volksvertegenwoordigers behoort tot de wetgevende macht. Het is duidelijk, als men wetten maakt, dat de eersten die ook die wetten moeten toepassen, dat de volksvertegenwoordigers moeten zijn. Ik ben van opvatting dat er in onze maatschappij veel kan veranderd worden en veel kan verbeterd worden als het voorbeeld van bovenaf gegeven wordt. Op tal van domeinen, als men die regels echt zou kunnen toepassen, dan is er nog veel ten goede op te lossen. En dan kunnen wij de toekomst zeker ook hoopvol tegemoet zien. Maar het voorbeeld moet van bovenaf gegeven worden.
Een mandaat als gemeenteraadslid en dan zeker als volksvertegenwoordiger, dat veronderstelt toch een zekere bekendheid bij de bevolking, bij de kiezers. Ook dat die kiezers u ook een beetje graag zien, zou ik bijna zeggen, hè, dat zij aangesproken worden door uw persoonlijkheid. Met andere woorden, dat jij over een zeker imago gaat beschikken. Hoe heb jij dat in de loop der jaren opgebouwd?
Wel, ik heb daar geen heel bewuste inspanningen voor gedaan. Ik heb gewoon geleefd zoals ik altijd heb geleefd, tussen de mensen. Ik geloof niet dat ik iemand ben die mij boven de mensen stelt. Ik tracht zoveel mogelijk ook vriendelijk te zijn tegen iedereen. Ik heb mij ook altijd trachten ten dienste te stellen van in mijn jeugdjaren voor de mensen in mijn omgeving. Als leider van de Giro in Kleid ben ik gedurende vele jaren actief geweest. Ik heb toen de stap gezet naar de sportmiddens. Ook in mijn beroepsleven binnen de christelijke textielcentrale van het ACV heb ik bijna 14 jaar mij ingezet voor de textielarbeiders. Uiteindelijk toch ook een groep die het niet zo breed geeft in onze samenleving als men bijvoorbeeld de lonen bekijkt in vergelijking met andere groepen. Op die manier heb ik heel het land gedurende jaren afgereisd, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, een aantal ervaringen op het sociale en economische domein kunnen opdoen. En dat zijn toch ook ervaringen die ik nu via de politiek zal trachten waar te maken.
Dat was een eerste inleidende gespreksronde. We gaan misschien even verpozen met nog een beetje muziek.
Dat was German van Veen. Waar ben je morgen? Misschien ook wel een toepasselijke vraag die we kunnen stellen aan Johan de Roo. Vandaag is hij in elk geval nog altijd in dat parlement. Johan, als we met jou de stap naar Brussel mogen zetten, dan zien wij nogal op het eerste gezicht, voor mensen die een beetje leek zijn in het vak, een nogal omslachtige procedure daar. Je hebt kamers, je hebt senaat, je hebt commissies en noem maar op. Mm-hmm. Met andere woorden, een volksvertegenwoordiger, wat betekent die man daarin?
Wel, het is zo dat een volksvertegenwoordiger in feite deel uitmaakt van de wetgevende macht. U weet dus dat er in onze rechtsstaat, en dat is ook vastgelegd in de grondwet, sprake is van drie machten. We hebben de rechterlijke macht, die dus de macht die recht spreekt, de magistratuur, dus de rechtbanken. Dan heeft men ook de uitvoerende macht, en dat is voor wat ons land betreft als voor het nationale grondgebied de regering. En dan heeft men ook de wetgevende macht en de Kamer van Volksvertegenwoordigers is in feite het voornaamste lichaam van die wetgevende macht, waarin 212 rechtstreeks verkozen leden zitting hebben. 92 daarvan behoren tot de Franse en 120 tot de Nederlandse taalgroep. Dus men zit daar met Vlamingen en Walen samen. En dan heeft men een tweede lichaam van die wetgevende macht, namelijk de Senaat. En die is een beetje anders samengesteld dan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de Senaat hebben slechts 106 rechtstreeks verkozen leden zitting. Maar die rechtstreeks verkozen senatoren worden aangevuld met 50 senatoren die indirect worden verkozen, namelijk door de provincieraden van elke provincie. En dan worden bovendien nog 25 leden door de Senaat zelf gecoöpteerd. En zo komt men tot 181 senatoren. En theoretisch, volgens de grondwet, horen daar ook de koninklijke prinsen bij die van rechtswegen zitting hebben in de Senaat. Dus Kamer en Senaat vormen de wetgevende macht. In 1831 heeft men destijds blijkbaar bewust gekozen voor een tweekamerstelsel. Andere landen hebben een eenkamerstelsel, bijvoorbeeld Nederland. Er is daar wel discussie over, ook momenteel in het parlement, of men uiteindelijk niet beter toe zou zijn aan een eenkamerstelsel, of althans zou opteren voor een werkverdeling tussen Kamer en Senaat. Want inderdaad, nu gebeurt het nogal omslachtig. Als de regering een wetsontwerp indient, want een wetsontwerp gaat uit van de uitvoerende macht, of als een Kamerlid of meerdere Kamerleden een wetsvoorstel indienen, want zij kunnen wetsvoorstellen indienen, dan moet dat eerst besproken worden in een commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Moet dat wetsvoorstel of dat wetsontwerp daar worden goedgekeurd? Dan wordt dat verwezen naar de algemene vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar kan dat dus nog gewijzigd worden, maar ook uiteindelijk ook goedgekeurd worden. En dan wordt dat van de Kamer verzonden naar de Senaat, waar ook een commissie van de Senaat datzelfde goedgekeurde wetsontwerp of wetsvoorstel opnieuw bespreekt. En dan moet dat ook naar de algemene vergadering van de Senaat. En als dat daar goedgekeurd is, dan wordt het dus overgemaakt aan de uitvoerende macht. En dan kan dat in het Belgisch Staatsblad verschijnen. En is het dus heeft wettelijke kracht. Het is inderdaad een omslachtige procedure, maar in 1831 heeft men daarvoor gekozen. Omdat men vreesde voor de overheersing van één welbepaalde kamer, die ongeveer alles zou te zeggen hebben. Het voordeel van het tweekamerstelsel is dat men nog correcties kan aanbrengen, dat men wijzigingen kan aanbrengen, terwijl wanneer men met een eenkamerstelsel zou zitten, dat men onmiddellijk daar een wet maakt, waarvan men dan enkele maanden nadien zou kunnen vaststellen dat hij verkeerd is of dat er fouten ingeslopen zijn. Nu kan men in de Senaat nog verbeteringen aanbrengen waar men geen aandacht aan heeft besteed in de bespreking van de Kamer. Maar het is inderdaad een soms omslachtige procedure en een procedure die ook veel tijd vergt om dus wetsvoorstellen of wetsontwerpen tot wet te maken. Daar gaan dus duidelijk, als men die procedure bekijkt, verschillende weken overheen.
De Senaat is dus niet een orgaan dat bestaat uit, zoals het woord zegt, oude wijzigeren. De verhouding ligt anders.
Wel, om tot de Senaat te behoren, dat is dus ook ingeschreven in de grondwet, moet men minstens 40 jaar oud zijn. Voor de Kamerleden is dat niet het geval. Men zegt dat er in de Senaat meer wijsheid zit, maar de echte grote politieke debatten met vuur en met dynamisme, die worden gehouden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Misschien vooral even verder te gaan, nog één kort tussenvraagje. We horen nu de laatste tijd ook veel spreken van de Raad van State, die af en toe eens een vermanende vinger opsteekt. Waar situeert zich deze instelling dan?
Wel, het is zo dat de Raad van State, en dat is dus ook in de grondwet ingeschreven, in feite behoort tot de rechterlijke macht, maar de Raad van State heeft dus ook het recht adviezen uit te brengen over wetsontwerpen of wetsvoorstellen die van de uitvoerende macht uitgaan. En het is daarom ook, als er nu gesproken wordt bijvoorbeeld over het regeren met bijzondere machten, dat de regering, wanneer men bepaalde koninklijke besluiten maakt die slechts via een beperkte controle aan het parlement worden voorgelegd, dat die voor ze aan het parlement worden voorgelegd eerst ook op hun wettelijkheid moeten getest worden. En dat is de opdracht van de Raad van State in dit verband.
Naast ook nog enkele andere opdrachten, dacht ik, hè. Het is ook zo dat de Raad van State ergens ook beslissingsrecht
heeft. Uiteraard, ja. Dus men kan voor bepaalde uitspraken van rechtbanken ook terecht bij de Raad van State. Die kan oordelen of een bepaalde beslissing al of niet rechtsgeldig werd genomen.
Als we het zo horen, Johan de Roo, dan zei je het zelf al, een vrij omslachtige en tijdrovende bezigheid daar in dat parlement. Vandaar waarschijnlijk dat er de laatste tijd nogal vaker dan vroeger dan, geopteerd wordt voor die bijzondere machten, zeg maar volmachten, want daar komt het toch een beetje op neer. Is het juist om die tijdrovende procedure uit te schakelen dat men daarnaar grijpt?
Wel, het is duidelijk dat de regering, gesteld zijnde voor de enorme problemen waarvoor onze Belgische samenleving staat, en dan vooral op het vlak van het tekort van de openbare financiën, dat men noodzakelijk een reeks maatregelen zal moeten nemen om de openbare financiën terug gezond te maken. U hebt het kunnen lezen deze week in de kranten, dus ik mag het gerust ook vermelden, en dat is ook meegedeeld op de commissie Financiën die deze week is doorgegaan en waar ik ook deel van uitmaak. Daar heeft de minister van Financiën meegedeeld dat er in feite in 1985 553 miljard door de Belgische overheid meer werd uitgegeven dan er binnenkwam in 85. Maar nu als men zo gedurende een aantal jaren verder gaat en uiteindelijk zoveel geld meer uitgeeft en het dus ook moet lenen, ja, dan denk ik dat wij met heel de overheid in een heel nauwe schoentjes zouden komen te staan. Het zal dus noodzakelijk zijn van dringende noodzakelijke maatregelen te nemen. En men opteert ervoor inderdaad bij de uitvoerende macht om die maatregelen snel te kunnen nemen, omdat inderdaad de procedure die door ons tweekamerstelsel dient gevolgd, dat die nogal tijdrovend is. Nochtans is het zo dat de grote discussie over de essentiële vraag, wordt er geregeerd met bijzondere machten, dat de beslissing daarover ligt in het parlement. En men zal dus moeten aanduiden over welke materies, beperkte materies, men bijzondere machten zal krijgen, gedurende welke tijd en mits bepaalde zeer strikt te volgen controlerende taken en ook te respecteren dat het parlement zijn zeg kan hebben op diverse tijdstippen om zich uit te spreken over de genomen maatregelen. Het zal ook zo zijn dat vooraleer een koninklijk besluit verschijnt, dat in elk geval gedurende een periode van 8 dagen, en op die manier verplicht men en de Kamer en de Senaat om zo snel mogelijk te werken, dat men zich zal kunnen uitspreken over de voorgenomen maatregelen. Dus het is niet zo dat men mag spreken van volmachten. Het gaat over bijzondere machten. Er is dus geen sprake van dat het parlement compleet buitenspel wordt gezet. Het is het parlement dat bepaalt over welke materies het gaat. Het is het parlement dat ook bepaalt hoe lang die bijzondere machten mogen gebruikt worden en onder welke voorwaarden. Dus er is nog een serieus nuanceverschil tussen bijzondere machten en volmachten.
In bepaalde, vooral dan linkse kringen, wordt dat aanzien eigenlijk als een eerste stap in een geleidelijke afbraak van een democratisch bestel. Jij denkt daar niet zo, zo negatief
over? Het is in elk geval zo dat dat moet vermeden worden. Wij zijn een van de weinige landen in heel de wereld, als men het dus op wereldvlak bekijkt, die een parlementaire democratie kennen. Dus dat wil zeggen waar de vertegenwoordigers van het volk kunnen wetten maken in naam van het volk. Wij kennen heel wat meer landen waar er alleen één macht is, namelijk de uitvoerende macht, die zegt hoe het zit, op alle domeinen. Ik denk dat wij alles moeten doen om onze parlementaire democratie te behouden, maar ook te moderniseren. Ik ben ervan overtuigd dat men bijzonder machten eenvoudig zou kunnen missen als men de procedure in het parlement zou aanpassen, zodat men sneller kan werken. Wij moeten daar noodzakelijk in de komende jaren toe komen, dat men ook op een snelle wijze, maar op een degelijke wijze kan werken, bijvoorbeeld door aan werkverdeling te doen. In plaats van eerst alles te bespreken in de Kamer en het dan ook nog te verwijzen naar de Senaat, meen ik dat men veel meer zou hebben aan een echte werkverdeling, waar men bijvoorbeeld de grote algemene en politieke en beleidsmatige debatten zou houden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en dan de technische en juridische problemen vooral zou behandelen in de Senaat. En dat zou ons al een enorme stap vooruit brengen. Goed, en als men dus opteert voor bijzondere machten, dan is het in hoofde van de eerste minister absoluut niet om het parlement buitenspel te zetten, maar vooral ook om op korte termijn de noodzakelijke maatregelen te nemen die zich opdringen. Want men moet uiteindelijk goed weten, als men 11,5% van wat alle Belgen opbrengen, alle fabrieken, alle instellingen, wat wij allemaal verdienen in de loop van een jaar, 11,5% van het bruto nationaal product, als wij dat uitgeven en we hebben het niet, dus we moeten dat lenen gedurende enkele jaren, ja, dan moet men weten dat wij enorme hypotheken aan het leggen zijn op de toekomst van onszelf, toekomst van onze kinderen, en er moeten dus zeker bepaalde maatregelen genomen worden om de openbare financiën gezond te maken.
Het waren dus misschien wel opportun om in de toekomst te gaan zoeken naar een iets meer eenvoudiger systeem. Ja, om absoluut. Dus die wetsvoorstellen en wetsontwerpen door de Kamer te loodsen.
Er wordt daar al over nagedacht en er is een commissie bezig om dat uit te dokteren. Maar het is natuurlijk niet eenvoudig om in instellingen die uiteindelijk reeds van in vorige eeuw bestaan, waar de grondwet natuurlijk regelmatig is aangepast, ook bepaalde voorstellen meer concreet te maken, want dat zijn allemaal gevoelige punten. Kamer en Senaat hebben een eigen gedragscode, een eigen reglement en zo, en dat moet allemaal uitgediscussieerd worden.
Dat was dan weer een klein stukje theorie over ons maatschappelijk bestel. Laten we dan misschien eens terugkeren opnieuw naar de dagelijkse realiteit nu, waar u, meneer De Roo, dan toch in vertoeft. Wij zien u nu als volksvertegenwoordiger. Jij bent enkele maanden reeds aanwezig in dat galfront. Wat doet u daar nu eigenlijk? Wat is uw taak in dat parlement? En hoe functioneert dat eigenlijk? Want de mensen die zien enkel dan op de televisie die beelden van een al dan niet vol galfront. Mm-hmm. En mensen die daar zitten, ruzie maken soms, kreten slaken. Maar hoe wordt daar eigenlijk gewerkt?
Wel, het is zo dat wij, dus in mijn persoonlijk geval, dat van dinsdag tot en met donderdag, maar soms komt daar ook de vrijdag bij, en dat is ook al de maandag gebeurd, maar in principe elke dinsdag, woensdag en donderdag moeten wij stipt om 10 uur in Brussel zijn. U moet weten dus dat de mensen uit heel het land, vanuit Aarlen, Oostende, Limburg, de Westhoek, in Brussel moeten kunnen geraken, en daarom heeft men als beginuur gesteld 10 uur. En dan heeft men ofwel plenaire vergaderingen, dus dat wil zeggen algemene vergaderingen in de grote zaal van de Kamer, waar iedereen dan verwacht wordt, ofwel heeft men ook commissievergaderingen. En ik heb, om nu even bij de algemene vergadering stil te staan, tot nog toe een aantal debatten meegemaakt in die algemene vergadering. Ik denk bijvoorbeeld aan het grote debat over het al of niet vertrouwen geven aan de nieuw gevormde regering op basis van het regeringsprogramma. Dat is een discussie die drie volle dagen, en ik zou bijna zeggen drie volle nachten, heeft geduurd in de kamer, en nadien nog vier volle dagen en ook een stuk van de nacht in de Senaat, waar de eerste minister en verschillende ministers aanwezig waren, maar in elk geval ook Wilfried Martens, in feite drie volle dagen daar aanwezig geweest is in de Kamer en vier dagen in de Senaat, om te zitten luisteren naar de opmerkingen en de redenvoeringen van een aantal mensen die zijn tussengekomen. Dus men noemt dat het investituurdebat, namelijk na de vorming van de regering wordt het regeringsprogramma toegelicht en tijdens dat debat ter discussie gebracht. Er waren in de Kamer bijvoorbeeld een 53 tussenkomsten en er is daar geen spreektijdbeperking. Dus als iemand 10 minuten wil tussenkomen of hij komt 2 uur tussen, wel, de voorzitter zal hem het woord blijven verlenen. De eerste tussenkomst, dat was een Waal, en die kwam tussen gedurende 2 uur en een kwart. De eerste dag hadden wij 6 of 7 tussenkomsten gehoord en de zitting is dan opgeheven rond 11 uur 's avonds. En dan moet je uiteraard terug met de trein naar huis, hè. Sandernachts om 10 uur zit je daar dan terug en komen de andere sprekers aan bod en dan was de vergadering gedaan om 14:45 s'nachts. En dan moet je terug naar huis. En de derde derde dag was het na het antwoord van de regering, na het antwoord van de eerste minister en zo, uiteindelijk 15:30 s'nachts, wanneer de vergadering gedaan was, zodat ik om 17:30 thuis gekomen ben. Ik kwam niet van een trouwfeest, maar en wel van de Kamer.
Waarom?
Dat zijn natuurlijk grote debatten, maar het eigenlijke parlementaire werk gebeurt in de commissievergaderingen. Er zijn dus evenveel commissies als er ministers zijn. Er zijn bijvoorbeeld in de Kamer 15 commissies en ik zit zelf in 5 commissies daarvan. Elke commissie telt 23 leden. En het is in die commissies dat de wetsontwerpen en wetsvoorstellen zeer gedetailleerd besproken worden. Eerst in een algemene bespreking en dan in een artikelsgewijze bespreking. In aanwezigheid van de betrokken minister of ministers, bijvoorbeeld de commissie Financiën, die wordt altijd bijgewoond door de minister van Financiën, in dit geval Mark Eyskens, en ook de minister van Begroting, de heer Verhofstadt. En het commissiewerk is nodig omdat het parlement steeds meer zaken te behandelen heeft gekregen en die zaken tegelijk ook ingewikkelder geworden zijn. En nadien wordt dat ook overgemaakt dan aan de algemene vergadering.
Ik wil nog even terugkomen op wat u daar straks zei van de lange tijdsduur van die tussenkomsten. Waarom doet men dat eigenlijk terwijl men toch weet als er een meerderheid gevonden is, in ons geval nu CVP en PVV, dat men hoe dan ook zonder echte grote ongelukken de goedkeuring geeft? Uiteindelijk zijn het maar kanttekeningen. Wat brengt de mensen er dan toe om daar toch zoveel energie in te steken? Ja. Heeft dat ook zijn redenen?
Wel, dat heeft zijn redenen, maar anderzijds moeten wij zeggen, het is ook de grote waarde van ons parlementair stelsel. Er is een meerderheid gevormd, maar de minderheid, of de mensen uit de oppositie, krijgen tot en met de gelegenheid hun eigen opvattingen naar voren te brengen, eventueel hun ongenoegen te uiten. En ik zou toch willen onderstrepen dat dat bijvoorbeeld in andere stelsels, waar men een dictatuur of een eenpartijenstaat kent, dat dat niet het geval is, dat men die gelegenheid niet krijgt. Bijvoorbeeld de mensen van de oppositie, van de Vlaamse socialisten, ik geloof dat er 18 of 19 sprekers waren in dat investituurdebat. De CVP is tussengekomen met 3 mensen. De Waalse socialisten kwamen tussen met 22 sprekers. Dus dat wil zeggen dat zij daar ook een tactiek van maken om te tonen dat zij andere opvattingen hebben, dat ze er ook zijn. En ik denk dat normaal is. Maar het is ook soms een vorm van obstructie om een discussie zo lang mogelijk te rekken.
De democratie is het minst slechte bestel uit deze wereld, dat ik ooit eens gelezen.
Ja.
Dat zal wellicht wel zo zijn, Nero. Ja.
Wel, ik denk dat wij daar zeer veel belang moeten aan hechten. Het democratisch bestel waar de mensen de gelegenheid krijgen hun gedacht te zeggen, te lezen en te schrijven wat ze wensen, wel, ik denk dat dat uiteindelijk te verkiezen is boven om het even welk ander bestuurstelsel in de wereld.
We hebben nog zeer weinig tijd en er moeten nog een paar puntjes aan bod komen, maar toch gaan we eerst even geraden met een kort stukje muziek. Zetten we misschien de stap van dat voor vele mensen toch altijd verre Brussel terug naar onze eigen regio, meneer De Roo. Je zei het al, wanneer zo'n debat uren, dagen en zelfs nachten in beslag neemt, dan moet dat ook wel een weerslag hebben op jouw privéleven. Moet jij op dat moment ergens een keuze maken? Met andere woorden, wordt jouw gezin ergens een punt op een overvolle agenda? Of hoe lukt jou dat?
Wel, het is duidelijk dat het verkeerd zou zijn moest het gezinsleven van een politicus er werkelijk tot en met onder lijden. Wat ik zou zeggen tot nog toe, wat mijn ervaringen zijn, en ik sta daar zeer sterk op dat mijn gezin daar niet onder lijdt, ik zou durven zeggen dat ik waarschijnlijk nu meer thuis ben dan vroeger het geval was. Ik ben bijvoorbeeld nu de maandagmiddag en de vrijdagmiddag geregeld eens thuis, en dat was vroeger nooit het geval, want ik werkte toen in Gent of ik zat ergens in Vlaanderen of in Wallonië, dus ik kon ook niet thuis zijn. Dus dat is al een voordeel. En ik probeer toch ook de avonden dat ik de gelegenheid heb om thuis te zijn, thuis te zijn. En ik probeer ook in de mate van het mogelijke, tenzij er andere verplichtingen zijn, de zondag zoveel mogelijk vrij te houden. Maar het is vandaag zondag zeker, hè?
Misschien kunt u ter illustratie de luisteraars eens een blik gunnen in uw agenda. Zo. Dat zal misschien nog het meeste zeggen.
Wel, als ik nu de voorbije week bekijk, dan ben ik maandag, vorige week maandag, begonnen met een dag in feite van zitdagen voor sociaal dienstbetoon. Van 8:15 af in Adegem, daarna in de Gilde in Maldegem, dan in Kleid. Dan heb ik ook een tweetal uur nog gewerkt op mijn bureau in Eeklo, in de Oostveldstraat nummer 23, in de gebouwen van het ACW. En dan heb ik ook nog zitdag gehouden in Assenede, Zelzate, Eeklo. En s'avonds had ik nog een avondvergadering van het ACW. Dinsdag was dan, dinsdag, woensdag en donderdag was ik dan in Brussel in het parlement. Hadden wij commissievergaderingen, financiën, bedrijfsleven. En dan de woensdag commissievergadering, dus ook een commissie waar ik deel van uitmaak, namelijk landbouw en middenstand, waar de staatssecretaris voor landbouw een grondige uiteenzetting heeft gegeven over het landbouwbeleid van de Europese gemeenschap, de nieuwe objectieven op dat vlak. En de donderdag hebben wij dan ook een aantal vergaderingen gehad van de CVP-fractie, zowel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers als van de Vlaamse Raad. En s'avonds heb ik dan soms ook nog wel een avondvergadering hier in de regio, in Eeklo ofwel in Maldegem. Vrijdag heb ik dan de gelegenheid gehad om terug wat te werken op mijn bureel. S'avonds ben ik dan aanwezig geweest op een tentoonstelling van de Stedelijke Academie in Eeklo. En ik heb de vrijdagavond dan besloten met deel te nemen aan het feest van SK Maldegem, hier in Maldegem zelf. En zaterdag had ik om 9:00 's morgens zitdag in Eeklo. Nadien ben ik naar de begrafenis gegaan van onze betreurde vriend Gérard Berat. Nadien van 11 tot 1 ongeveer, kwart na 1 was ik thuis. Zitdag sociaal dienstbetoon hier in de Gilde in Maldegem. In de namiddag moest ik nog in Eeklo zijn, dan ook in Kleid op een bijeenkomst van de Duivenmaatschappij. En dan heb ik gisteravond de gelegenheid gehad, en daar houd ik nogal aan. Ik ben nog bestuurslid van volleybalclub Flamingo, en ik heb samen met mijn gezin en met mijn vrouw deelgenomen aan de wedstrijd. Ik heb niet meegespeeld, maar ik ben wel meegeweest in Zeelen, maar men is spijtig genoeg verloren.
Blijft daar dan nog tijd over? Want dat lijkt iets afgrijzelijks, zo'n agenda. Hè? Tijd voor gewoon eens naar tv kijken, voor een of andere ontspanning, voor actieve sport, voor een boek in de hand te nemen, muziek te luisteren.
De laatste twee weken heb ik die gelegenheid niet gehad, maar met enkele vrienden gaan wij elke week gedurende 5-6 kilometer lopen, joggen. Het tempo ligt wel niet al te hoog, maar komt dus toch goed voor de gezondheid. Met een vriendengroep van Kleid houd ik eraan ook geregeld minivoetbal te spelen en ik zal dat ook trachten verder te doen. En de resterende vrije tijd die ik heb, tracht ik door te brengen in mijn gezin.
Dat de sociaal dienstbetoon, meneer De Roo, is dat voor een politicus ergens een noodzakelijk kwaad? Met andere woorden, moet dat om ergens voeling te vinden met de kiezer, want daar gaat het toch in feite over? Of vind je dat zelf een heel nuttig iets?
Wel, ik denk dat het misschien wel een noodzakelijk kwaad is, want de eigenlijke voornaamste opdracht van een volksvertegenwoordiger ligt duidelijk in het parlement, waar men de parlementaire werkzaamheden moet richten op het uitvaardigen van rechtvaardige en goede duidelijke wetten. Maar anderzijds denk ik dat ook het voeling houden met de basis, dat belangrijk is. En in dat verband denk ik dat zit aan wat sociaal dienstbetoon, waar men in contact komt met heel veel problemen van de mensen, dat toch belangrijk is. Problemen zoals mensen die werk zoeken, jongeren die werk zoeken. Op die manier wordt men met de neus gedrukt op de problematiek van de tewerkstelling, de werkloosheid. De huurproblematiek, problematiek van sanerings- en bouwpremies, militiewetgeving, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de pensioenproblematiek, heel het facet van de sociale zekerheid, de belastingen enzovoort. En ik houd dus ZITA, sociaal dienstbetoon, op 16 verschillende plaatsen, één of meerdere keren per maand in de streek.
Lost dat werkelijk zoveel op? Want er zijn in de streek, niet alleen in Maldegem, maar ook in andere streken, waarschijnlijk in iedere streek een volksvertegenwoordiger. Als dan iedereen naar zo'n man gaat en er blijft één plaats voor 10 mensen om het dan bij de werkaanbiedingen te houden, wel, blijft het probleem dan ergens niet hetzelfde?
Ik zou in verband met dat sociaal dienstbetoon het volgende willen zeggen. Het is hoegenaamd niet de bedoeling van wegen te gebruiken die krom zijn. Het is onze taak van wetten te maken, maar het is ook onze taak van de mensen de weg te wijzen. Ook aan te duiden waarop zij recht hebben. Want in de administratieve rompslomp die onze maatschappij kenmerkt, weten mensen echt een weg niet meer te vinden. En in dat verband denk ik dat het gewoon verwijzen naar of hen op de goede weg brengen, dat al heel, heel belangrijk is. Maar als je dan het probleem neemt van werk zoeken, inderdaad, dat is bijna onoplosbaar, dat is heel moeilijk. Er komen mensen bij ons om te zeggen, kunt je ons voor geen werk zoeken? Dat kunnen wij niet, dat is onmogelijk. Het zijn uiteindelijk de werkgevers, het zijn de instellingen die mensen al of niet nodig hebben en mensen aanwerven. Wat wij wel kunnen doen, dat is eventueel, we zijn snel op de hoogte wanneer examens worden uitgeschreven door de overheid, omdat dat gewoon gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad en omdat wij dagelijks ook het Belgisch Staatsblad krijgen. Wij zijn altijd bereid de mensen op de goede weg te zetten, maar echt goochelen of toveren kunnen wij zeker niet. En onder de problemen waarmee wij meest te maken hebben, denk ik dat bijvoorbeeld de problemen van de werkgelegenheid de moeilijkst op te lossen problemen zijn. Ik hoop dat er een verbetering komt van de economische situatie en dat op die manier ook de werkgelegenheid zal aangewakkerd worden.
Meneer De Roo, als ik nog even naar u als mens dan kijk, dan denk ik dat u iemand bent die op een nuchtere en logische manier de wereld en de problemen waar u mee af te rekenen krijgt, bekijkt, logisch redeneren. met andere woorden het gelijk hebben. Maar in onze bestellen, ook waar u nu dagelijks zit, daar gaat het eigenlijk ook om het gelijk halen, gelijk krijgen. En dat zijn vaak twee verschillende begrippen. Gelijk hebben kun je door echt te redeneren, logisch. Gelijk halen kun je vaak maar door te gaan schreeuwen, door ergens met een zekere allure bepaalde gedachten naar voren te dringen en te dwingen. Hoe gaat dat bij u in dat parlement? Want u hebt ons iets verteld, daar zitten mensen bij die nogal van leer kunnen trekken, terwijl jij dan toch een rustiger iemand lijkt. Mm-hmm.
Wel, ik denk dat men ook in het parlement niet noodzakelijk gelijk haalt omdat men luid schreeuwt. Hè. Dat was voor mij een van de verrassende vaststellingen. Men ziet dat, of ik had dat ook vroeger op de televisie gezien, dat er veel geschreeuwd werd. Er wordt daar ook veel over en weer gelopen. Er zitten verschillende mensen in het parlement. Er zitten rustige mensen in. Er zitten onrustige in. Er zitten brutale mensen in het parlement. En er zitten beleefde en onbeleefde mensen in het parlement. Ja, ik heb daar een Waals volksvertegenwoordiger bezig gezien. Wel nu, die hoort in feite meer thuis de zondagnamiddag op de voetbal, wanneer hij naar de arbiter roept. Maar dat is toch, denk ik, onder peil. En dat zijn zaken waar ik mij in elk geval niet zal toelenen. Maar ik geloof niet dat dat te maken heeft met gelijk halen. Hè? Men kan ook met logisch, rustig een bepaalde zaak naar voren te brengen, gelijk halen en bepaalde wetswijzigingen realiseren. En het grote werk gebeurt niet wanneer de tv-camera's aanstaan, maar het grote werk gebeurt in die commissievergaderingen waar de tv niet aanwezig is en waar er echt ernstig en grondig werk wordt verricht. Maar dat zien de mensen spijtig genoeg te weinig.
Dus toch minder show dan men misschien wel denkt.
Ja. Als de tv aanwezig is, dan begint de show.
Mm-hmm. Er is nog één prangende vraag, meneer De Roo. Jij bent naast volksvertegenwoordiger ook nog altijd Maldegems gemeenteraadslid. Geeft jouw volksvertegenwoordigerschap ergens een weerslag op jouw taak in het gemeentebeleid? Met andere woorden, jouw collega's, gemeenteraadsleden, bekijken zij jou nu met argusogen als een volksvertegenwoordiger?
Wel, ik kan op die vraag in feite niet antwoorden. Hoe bekijken de andere gemeenteraadsleden mij als volksvertegenwoordiger of als gemeenteraadslid? Voor mij is het in elk geval duidelijk dat de taak van volksvertegenwoordiger en de taak van gemeenteraadslid voor mij een gescheiden zaak is. Ik zit in de gemeenteraad als gemeenteraadslid. En ik zal ook in de gemeenteraad mijn taak als gemeenteraadslid eenvoudig verder zetten. Dat wil dus zeggen dat de mensen die mij gekozen hebben voor de gemeenteraad op mij kunnen rekenen voor wat gemeentelijke zaken aangaat. En ik zal mij daarvoor inzetten, zoals ik het ook in de voorbije 2-3 jaar heb gedaan, zonder een band te maken met volksvertegenwoordiger, maar dat betekent dus ook dat ik verder ook in de gemeenteraad zal zeggen wat ik meen te moeten zeggen en dit in overeenstemming met de groep waartoe ik behoor. Het is onze taak ons in te zetten ook in de gemeenteraad en ons op die manier waar te maken. Het is een vorm van democratie. En dat lijkt mij essentieel. En het feit dat ik volksvertegenwoordiger ben, dat stelt mij zeker niet op een hoger pijl dan de andere gemeenteraadsleden. Nee, ik ben eenvoudig gemeenteraadslid.
En die gemeenteraad van Maldegem ook nog ergens andere plannen? Met andere woorden, mogen wij een gooi op het burgemeesterschap verwachten?
Dat is niet het geval. Ik ben trouwens van oordeel dat als ik volksvertegenwoordiger ben en ik wens dat goed te doen, dat wij naar een stelsel zouden moeten dat wij belangrijke functies niet kunnen cumuleren. Ik ben volksvertegenwoordiger, ik zal dat zo goed mogelijk trachten waar te maken en andere ambities heb ik niet.
De rode bijaard hier op het gemeentehuis die heeft ons reeds laten weten dat het 12 uur geworden is. Hij had graag toch nog als slot in enkele seconden nog even een nieuwjaarswens gedaan voor 86. Het is nog altijd nieuwjaarsmaand trouwens.
Wel, het is duidelijk dat 1986 ook voor de mensen van onze streek, voor de mensen van Maldegem, ik hoop dat het vreugdevol zal mogen zijn. Laat ons hopen dat de economische toestand verbetert, dat de werkloosheid mag verminderen of zelfs echt dalen ook. Vooral voor de jonge mensen. Ik hoop dat er wat meer aan de slag kunnen gaan. Dat de ouderen mogen genieten van de verdiende rust waarop zij zeker recht hebben. Maar ik zou ook willen onderstrepen dat het menselijk geluk en de echte spontane levensvreugde van zoveel kleine factoren kan afhangen en vooral van eenvoudige dingen zoals vriendschap, een aangenaam gezinsleven, een persoonlijke ingesteldheid, zonder ongedurigheid of gepassioneerde jacht naar bezit, luxe, macht of rijkdom. We leven hier in onze streek zonder economisch een attractiepool te zijn, toch in een prachtige streek die zoveel te bieden heeft in zaken rust, groen, de gezapige landerijen, dreven enzovoort, om vele gelukkige mensen te herbergen. En ik hoop dat er ook in Maldegem veel mensen echt een gelukkig 1986 zullen kennen.
Goed, meneer De Roo, je woont hier niet zo ver vandaan, dus we zullen waarschijnlijk in de toekomst nog wel meer beroep doen op jouw aanwezigheid in onze studio. Je bent daar trouwens altijd zeer toe bereid, waarvoor onze dank. Bedankt ook voor jouw aanwezigheid vandaag.
Ik dank op mijn beurt Radio Saturnus en ik wens hen ook een succesvol 1986 met alle medewerkers en ook de leiding van Radio Saturnus. Echt proficiat. Het is hier een prachtige studio, vernieuwd. Ik wens u veel succes in 1986.
Dank u wel. Nog even zeggen dat onze technicus vandaag Andy Hoogland was. En nu nemen wij afscheid. Graag tot volgende week.
De Saturnustijd is nu iets na 12 uur.